hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit de 27e psalm. En daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt, de 27e psalm en daarvan het 7e vers. Vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in antwoord daarop zingen wij met elkaar uit Psalm 64 en daarvan het 10e vers. Psalm 64, het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. 64 vers 10, na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing van deze avond vindt u in Johannes 6 en daarvan de versen 52 tot en met 71. Johannes 6 vanaf het 52ste vers. Johannes 6 vanaf vers 52. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelve. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet. Dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaderen het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hun: heb ik niet u 12 uitverkoren en 1 uit u is een duivel? En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde 1 van de 12. Tot zover. Gemeente, wij vragen met elkaar de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtig en getrouwe God, u vergunt het ons als gemeente aan de avond van deze dag hier in dit bedehuis samen te komen. Wat is dat een blijk van uw langmoedigheid en van uw trouw, van uw verdraagzaamheid daar gij met ons niet hebt gedaan, naar al onze zonden en al onze afmakingen. Want naar recht had u ons uit het leven moeten wegnemen, en dan was het eeuwigheid geweest. Maar u bent het, Heere, die onze levensadem wilde verlengen en die ons de gezondheid of de redelijke gezondheid gegeven hebt om hier met elkaar samen te zijn, of die ons nog in staat stelt om ook nog thuis mee te luisteren. Nergens aan verdiend, Heere, en u schenkt het nochtans. Mocht zijn dat we een hart hadden om het op te merken, om het te mogen zien dat gij nog geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we tot bekering zouden komen. Ja, want Heer, u bent het die steeds weer opnieuw door de prediking van het woord mest legt om onze levensboom. En u laat hem elk jaar staan. Eigenlijk, Heere, had u misschien na 20, 30 of 70 of 80 onvruchtbare jaren die boom al lang weg moeten nemen. Maar u hebt hem gelaten tot op dit ogenblik. Heere, gij zijt een God vol van barmhartigheid. En wilt u maar geven dat we het op mogen merken. En als we nog onbekeerd verder leven, dat vanavond daar een halt toe mag worden gebracht. En wat zou het groot zijn, Heer, als er onder ons gearresteerd worden door uw Heilige Geest. En dat we niet verder meer kunnen. En dat er gesmeekt mag worden om genade. Of gij, Heere, genade zou willen schenken aan een die niet anders verdiend heeft dan het eeuwig oordeel. O Heere, word ons maar te sterk. Zet ons dan maar stil. Wilt u de prediking van vanavond dan maar toegebruiken, Heere, als slijk aan uw heilige vingeren. Want u hebt het ook niet nodig om een mensenhand gediend te worden. Maar u hebt zo, Heere, middelen gegeven, waardoor uw kerk zalig maakt, en dat is door uw woord en de prediking van het woord in bijzonder. Dat zegt onze catechismus ook overduidelijk. En daarom zullen we ons in alle getrouwheid hebben op te gaan onder de prediking van het woord, en daarin niet wijzer willen zijn dan onze vaderen, die uit dat waarachtige geloof hebben geleefd, en die zo menigmaal onder de prediking des woords vertroost en onderricht zijn geworden. En nou zijt gij de God der eeuwen. Nou zijt gij dezelfde als in het verleden. En daarom vragen wij van uw getrouwe Heere. Zoudt gij zo vanavond dan op ons neer willen zien? En zoudt gij nog harten willen bearbeiden tot zaligheid in dit avonduur? Kom dan nog mee in de prediking van het woord. En wil maar geven dat harten geraakt mogen worden. Wilt u maar geven dat er vanavond gesproken mag worden in betoning van geest en kracht. En dat kunt gij alleen geven. O Heere, doe het dat we het niet meer naast ons neer kunnen leggen. Dat het wat uit zou werken in ons alle leven. Wees zo met ons als we hier zijn samengekomen. Maar gedenk ook aan alle die met ons meeluisteren, die met ons verbonden zijn. Die nu meeluisteren of misschien ook later. Wilt u geven, Heere, dat daar ook zegen mag vallen. U bent toch de machtige om het te doen. En wilt gij geven dat het ten tijde des avonds nog mag licht zijn in de harten. Want u kunt dat licht ontsteken. Heere, doe eruit ons nog wandelen in het licht als kinderen des lichts. En wilt u als wij vanavond met elkaar weer opnieuw stilstaan. Oude leerboek van de kerk, ons daardoor onderwijzen in de weg der zaligheid. Opdat de belijdenis van de kerk der eeuwen ook onze belijdenis mag worden. Ja, Heere, wilt u maar geven dat we ook zullen luisteren naar het woord van de apostel Petrus. Als hij mag zeggen, Heere, tot wie zouden we heen gaan dan tot u? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens, dat is de belijdenis der kerk. De kerk met een hoofdletter, want degenen die in Christus zijn, kunnen hem niet meer missen en wensen met hem te leven. Kunnen eigen gekozen wegen als goed is niet meer bewandelen, want de eigen gekozen wegen geven dorheid en duisternis des harten. Maar wat is het, Heere, groot? Als ook degenen die u mogen kennen weer op het goede pad gezet worden. Door de werking van woord en van geest. O Heere, wil ons dan zo onderwijzen vanavond jongeren en ouderen. En dat tot eer van uw grote driemaal heilige naam. En tot heil van onze arme en onsterfelijke zielen. Wij vragen het niet om enige verdienst aan onze kant. Maar om de verdienst aan uw Heer Jezus Christus. Hen maken dan zo dat uw naam gelooft. En geprezen zal worden van ons, door ons. Allen van u aan. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de 33ste psalm. Psalm 33. En daarvan het 6e en het 11e vers, 33 vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren, houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En het 11e laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Wordt nu één keer gecollecteerd voor de Jacobie en Kerkvoordij in één rondgang. En tijdens het laatste zingen is de extra collecte bestemd voor de Kerkvoordij. Dus de extra maandelijkse collecte, deze mag dan ook wel van harte extra worden aanbevolen. Wij gaan met elkaar zingen uit de 33ste psalm, het 6e en het 11e vers. Wij wilden vanavond met elkaar stilstaan bij vraag en antwoord 22 en 23 van zondag 7. En dit gedeelte wil ik uitleggen naar aanleiding van Johannes 6, de versen 66 tot en met 69. Maar we gaan eerst met elkaar lezen vraag en antwoord 22 en 23 van de Heidelberger Catechismus uit zondag 7. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven. En nu Johannes 6, de versen 66 tot en met 69. Jezus dan zeide tot de twaalven: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Gemeente, op de vraag: wat is een christen nodig te geloven? Wordt hier in de catechismus het volgende antwoord gegeven. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Wanneer de Heeren het ware geloof gaat werken in het hart en leven van een mens, wel gemeente, dan gaat die mens de naam des Heren leren belijden. Als de Heere gaat werken in een mens, dan gaat die mens vertellen wie de Heere nou door genade voor hem geworden is. Dan gaat hij het vertellen wat hij aan de Heere mag hebben. Dat kan niet uitblijven. Dat belijden, dat wordt geleerd ook, soms door een diepe weg. En trouwens, zo zijn al de geloofsbelijdenissen die wij kennen tot stand gekomen door een weg van nood, van vervolging, van grote problemen in het kerkelijk leven. U kunt u nog wel herinneren toen wij aan de catechismusprediking begonnen zijn. Toen wij u uiteengezet hebben hoe nou de catechismus tot stand gekomen is. Toen hebben we gezien dat dat door de vervolging en de nood der tijden heen is ontstaan. Maar zo is dat ook gegaan met de Nederlandse geloofsbenijdenis. En met de Dordtse leerregels. En zo zijn ook de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof ontstaan. En door de beproeving heen is ook de belijdenis ontstaan van Petrus, waar wij vanavond met elkaar ook over na gaan denken. Op de vraag van Jezus aan zijn discipelen of zij dan misschien ook niet weg wilden gaan van achter hem, zoals zoveel anderen dat gedaan hadden in die tijd. Een gemeente is het dat de apostel Petrus De Heere mag antwoorden: Heere, tot wie zullen we heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gemeente, in dit antwoord van de apostel Petrus hoort u zo duidelijk doorklinken wat nou het voorwerp van zijn geloof is. Dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is het voorwerp van Petrus' geloof. Hij is het voorwerp van de apostelen van hun geloof. Hij is het voorwerp van het geloof van de kerk der eeuwen. En zo zal ook Christus het voorwerp van ons persoonlijk geloof moeten zijn. Dan lezen we zo in het schriftgedeelte. Van toen afgingen veler zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Dat is vanaf dat ogenblik dat Christus die wonderbare spijziging heeft verzorgd. Een gemeente, ook zoveel van hem weggaan, hem niet meer willen volgen, dan is dat vanaf het broodwonder. Je ziet ook dat deze mensen die Christus verlaten niet anders zijn dan wondergelovigen, waar we de vorige keren al bij hebben stilgestaan. Met die wonderbare spijziging komt er een keerpunt in hun leven. Want ze wilden toen Jezus koning maken. Ja, zo'n koning wilden ze wel hebben. Zo'n koning hadden ze nog nooit gehad. Stel je voor, een koning die van enkele broden een heel volk kan voorzien, dan zal er nooit genood meer zijn. Zo'n koning is in de wijde omgeving niet te vinden. Zo'n koning zouden ze wel willen dienen, maar de Heer Jezus heeft niet gewild dat ze hem koning zouden maken, want hij zou geen koning worden op de aarde. Maar Christus zal de koning in de hemelen worden. En daarom heeft hij de discipelen, maar ook de anderen vermaand dat ze niet moeten staan en niet moeten zoeken naar de spijze die vergaat. Dat ze zich daar niet voor in moeten zetten, dat ze daar niet voor moeten leven, maar dat ze veel meer moeten zoeken de spijze die nooit vergaat en die blijft tot in het eeuwige leven. Uit deze woorden van de Heer Jezus Christus blijkt het dan ook heel duidelijk dat hij niet gekomen is om een aards koninkrijk te stichten. Daar heeft hij geen koning van willen zijn, maar dat hij straks koning zal zijn tot in eeuwigheid. En dat hij gekomen is om zondaren het eeuwige leven te schenken. En dan gaat Christus verkondigen aan de schade dat hij nou gekomen is naar deze wereld om te lijden en te sterven, om zijn ziel te geven tot de rantsoen voor velen. Hij hield hem voor dat er wel aards brood te verkrijgen is, maar dat er ook hemels brood te verkrijgen is. En dat zij zonder en buiten dat hemelse brood, wat hij toch zelf is, dat ze buiten en zonder hem niet meer mogen leven. Dat het zo noodzakelijk is om hem te kennen in zijn verzoenend lijden en sterven, om deel aan hem te krijgen. Om deel aan hem te krijgen door een waar geloof. En dan heeft de Heer het erover dat ze zijn bloed zullen moeten leren drinken en zijn vlees zullen moeten eten. En u begrijpt wel, dat is niet zo dat ze van zijn brood en van zijn bloed moeten drinken en eten. Maar dat bedoelt de Heer Jezus dan op een geestelijke wijze. Maar kijk, dat wilden ze niet. Ze wilden wel hem als koning voor aardse voorspoed. Ze wilden hem wel als een koning dienen, maar dan als een aartskoning. Ze hadden aan het wonder van de broden genoeg en meer verlangden ze niet. Ze wilden helemaal Christus niet leren kennen op een geestelijke wijze, als de verzoener voor hun zonde, als degene die voor hen zou moeten lijden en sterven. Want ze kenden zich ten diepste niet zondig en verloren voor God. En daarom hebben ze zich geërgerd aan die woorden die Jezus tot hem sprak. Als hij het erover heeft dat ze in hem zullen moeten geloven. En dat ze het leven buiten zichzelf in hem zullen moeten zoeken. Dan zeggen ze tot elkaar, deze reden is hard. Wie kan haar horen? Want ze hebben het heel goed begrepen. Misschien nog wel beter dan wij. Ze hebben het heel goed begrepen dat ze onder die prediking van Christus dezelfde niet konden blijven. Dat daar dat wonder aller wonderen in hun hart en leven zou moeten plaatsvinden. Als ze van dood levend gemaakt zullen moeten worden. Die noodzakelijke verandering die zou moeten komen. Maar dat wilden ze niet, want ze wilden dezelfde blijven. Mensen zoals wij zijn van nature, die wel bekeerd willen worden, maar met behoud van zichzelf. De Heer Jezus begon te spreken over het leven in hem te zoeken. En dat wilden ze niet, want ze wilden geen borg voor een arme ziel, want ze kenden nood niet en daarom leefden ze gewoon, liever gewoon verder door. En gemeente, en daarom is het dat ze terugkeerden naar het oude leven. Je zou zeggen op de goede weg en dan toch weer terug te gaan naar dat oude leven in de zonde. Ze hebben zich massaal van Christus toen afgekeerd. Aan die wonderbare spijziging zoals ze hem ook massaal zijn gaan volgen. Velen van zijn discipelen. Van zijn trouwe volgelingen. Er waren er 12 die hem trouw volgden. Maar daarbuiten was ook een grote schare die hem trouw volgden. En aan deze mensen moet u hier denken. Mensen die zijn onderwijs misschien wel dagelijks hebben genoten. Ze keren zich van hem af. Waarom? Omdat die prediking van Christus hen te scherp is. Omdat Christus die 2 wegen heeft gepredikt, de weg des levens en de weg des doods. En zij wilden dezelfde blijven en ze hebben het begrepen onder die prediking dat dat niet kan. Het geloof, dat kost hen te veel, dat zou hen zelf gaan kosten en ze hadden zichzelf er niet voor over. Van toen af wandelden velen. Niet meer met hem, velen die voorgaven dat zij discipelen van Jezus waren. Ze gingen terug naar het oude leven. Ze hadden hem voor een poosje gevolgd, maar het ging weer over. Wie denkt er niet aan die tijdgelovigen, aan Demas, waarover we het enige tijd geleden met elkaar hebben gehad? Gedurende een periode in hun leven hebben ze Jezus gevolgd, misschien wel trouw gevolgd. Misschien hebben ze wel offers voorgebracht, maar helaas, het ging allemaal weer over. Ze gingen weg, ze keerden zich murmurerend van Jezus af, nagestaard door de 12 discipelen. Gemeente, wat zal er door die 12 zijn heen gegaan? Wat zullen ze diep geschokt zijn geweest toen ze alleen overbleven? En misschien had Petrus wel een vraag op de lippen of een verwijt. En wilde hij hem wel verwijten van een ontrouw om zomaar de Heere de rug toe te keren? Maar dan komt Jezus tot hem. Met een vraag, met een heel persoonlijke, met een heel indringende vraag. En wel deze, wilt gij die dan ook niet weggaan? Eigenlijk staat er in de grondtekst, gij, wilt gij die dan ook niet weggaan? Maar dat is toch wel heel persoonlijk, dat is toch wel een heel klemmende vraag. Willen jullie, zegt Jezus, er ook niet stilletjes vandoor gaan? Zo laat de Heer het stormen in de ziel van zijn discipelen. Nee, hij vroeg niet. Hij vroeg dat niet omdat hij niet wist hoe ze tegenover hem stonden. Dat weet de Heer maar al te goed. Hij weet alles van hun leven. Hij weet ook van de betrekking op hem. Hij weet van die band des geloofs die er gelegd mocht zijn. Maar hij stelt die vraag opdat ze zichzelf weer eens bewust zouden worden hoe een verhouding ten opzichte van hem is, wat er leeft in hun hart. En daarom stelt hij die vraag, opdat ze zich weer die liefde tot hem bewust zullen worden, die liefde tot hem als een gevolg, dat er dat dan ook een wederliefde is, een gevolg van de liefde van hem in hun hart en leven. Opdat ze voor zichzelf eens zouden nagaan hoe ze werkelijk staan ten opzichte van hem. En of dat ze misschien niet meer kunnen missen. En de Heer stelt nou ook vanavond aan ons de vraag, gemeente. De Heer stelt heel eerlijk de vraag aan u en aan mij vanavond. Zou je nou ook niet weg willen gaan? Zou u nou ook niet liever teruggaan? Misschien wel een heel eind op weg voor uw gevoel. Zou niet liever terug willen gaan naar het leven in de zonde? Naar dat leven waar je misschien uitkomt? Dat leven zonder de Heere? Zou niet liever je hart op gaan halen in de zonde en je daaruit leven? Wil de Heere dan iemand van ons kwijt? Omdat hij zo indringend, zo heel persoonlijk tot in ieder van ons deze vraag stelt. Nee, gemeente. De Heere wil niemand van ons kwijt. Maar hij stelt ons wel allen voor de keuze. Waarom? Opdat u eens na zult gaan in uw hart. Of dat er nou enige betrekking op de Heere is. Of niet? Want als er enige betrekking in uw leven is op Christus, dan zult ge het ook straks met Petrus moeten zeggen, Heere, tot wie zou ik heen gaan dan? Tot u. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En misschien is het wel vanavond, gemeente, door deze vraag dat het komt tot een keerpunt in ons leven. Dan hoop ik maar dat het tot een goed keerpunt mag zijn. En dat het dan zo vanavond mag vallen in uw hart dat u ook niet meer weg kunt gaan. Dat u het zonder en buiten de Heere niet meer kunt stellen. En dat u hem nodig mag krijgen voor tijd en eeuwigheid. Dat u nou zijn eigendom mag worden, het eigendom van den Heere Jezus Christus. Gemeente, we leven in onze tijd op een keerpunt. Want het secularisatieproces is al jaren op gang. Het proces van wereldgelijkvormigheid wordt ook volop onder ons gevonden. Het verlaten ook van de Heere en van zijn dienst. Velen keren er in onze tijd de kerk de rug toe. En dat zal in de loop der jaren, ik ben geen profeet, maar het zal in de loop der jaren nog veel sterker gaan worden. Nederland is allang geen christelijke natie meer. Het vroeger genoemd het Israël van het Westen, maar het is al lang voorbij. Dat velen de kerk de rug toe zullen keren, dat is op zich al vreselijk. Maar weet u, wat veel erger is dan de God van de kerk de rug toe te keren om zijn Christus, het enige middel tot behoud, de rug toe te keren om van hem afscheid te nemen. Om te zeggen, ik heb niets aan hem. Ik kan hem missen, ik heb hem niet nodig. Wat is dat erg, gemeente, om zo te leven. En zo zijn er zoveel in ons land. Die zonder hoop leven, zonder uitzicht. Die geen uitzicht hebben over dood en graf. Die denken misschien dat het alles bij de dood op zou houden. Maar zo is het niet. En daarom mensen, door eigen keuze diep en diep en diep ongelukkig ze gaan aan de Heere voorbij. En er zijn allerlei argumenten die aangevoerd worden ook door mensen die binnen de kerk hebben verkeerd en die er niet meer naartoe gaan. En dan zijn er, u kent ze misschien ook wel onder u, die niet meer in de kerk komen sinds dat de plaatsen vrij zijn. Vroeger werden ze verhuurd. Toen hadden ze een eigen plaats, een vaste plaats. En sinds die tijd komen ze niet meer. Er zijn er misschien ook wel die komen niet meer omdat ze wat met de een of de ander hebben gehad. En er zijn er ook die zeggen, ja, ga niet meer naar de kerk, want ik begrijp er niks van. Die preken, die zijn me veel te moeilijk. En dan wordt de oorzaak niet bij zichzelf gebracht. Ja, want je zou toch zelf eens schuldig komen te staan. Er wordt natuurlijk altijd de schuld bij een ander gezocht. Want ik ben er nog nooit een tegengekomen die niet meer naar de kerk gaat. En die zegt, het is mijn eigen schuld. Ligt altijd bij een ander. En dan zeggen ze, de preken zijn te moeilijk. Dan ligt de schuld natuurlijk bij de dominee. Maar gemeente, weet je waar ze wel verstand van hebben? Dat is van voetballen. En weet u wel dat uw dominee er helemaal geen verstand van heeft? Hij weet geen eens welke kant hij de bal op moet trappen. Maar kan er wel verstand van krijgen? Dan moet ik naar het voetbalveld, dan moet ik erover lezen. En dan moet ik er veel naar kijken. En dan weet ik het ook. En zo is het nou ook met de geestelijke dingen. Ik weet dat ze moeten geestelijk verstaan worden. Maar u kunt ook als u wilt veel en veel meer kennis hebben van de schriften. En dat kunnen die mensen ook die de kerk verlaten hebben. Maar we zullen er ons in moeten verdiepen. Maar het ligt er maar aan waar onze interesses liggen. Men vindt, en dat is het, men vindt de aanspraken van Jezus op hun leven. En een leven naar het woord van God veel te absoluut. Want men voelt scherp aan, ook die allen die de kerk hebben verlaten, dat het erom gaat dat we ons leven zullen besteden in de dienst des Heren. Ze hebben het aangevoeld dat het het offer van zichzelf zal kosten. Zichzelf overgeven voor God en voor zijn dienst. En dat hebben ze er niet voor over gehad. Dat wilden ze niet. En daarom zijn er velen ook uit onze gemeente die den Heren de rug hebben toegekeerd en die niet meer naar de kerk komen. Net eender als in de tijd van den Heren Jezus Christus. Jong en oud, keer de Heren niet absoluut de rug toe. Keer de Heren en zijn diensten de rug niet toe. Want dat is zo erg. Want dan heb je geen uitzicht. Dan heb je geen troost. Want u kunt wel denken dat er straks niet is. Maar geweten door de opvoeding en door de prediking. Dat een ieder van ons straks voor Gods rechterstoel zou moeten verschijnen. En als je den Heere Jezus niet hebt gezocht. En als je den Heere Jezus Christus niet hebt leren kennen. Zul je verloren liggen aan dat door eigen schuld. Omdat je hem niet hebt gezocht. En dat zal wat zijn, de weg geweten te hebben en niet bewandeld. O gemeente, jong en oud, wees toch gewaarschuwd om niet zo'n dwaze keuze te doen. De keuze van het hart van een mens van nature. Om zichzelf te willen blijven. Om onbekeerd verder te willen leven. Je eigen meester. En niet het eigendom van de Heere Jezus Christus. Wees toch gewaarschuwd. En doe niet zoals zovelen in onze tijd. Die de Heere en zijn dienst de rug toekeren. De Heere en zijn dienst vaarwel zeggen. Want dat brengt echt geen waar geluk. En dat brengt geen echte vrijheid. Er zijn mensen die zijn al eindelijk bevrijd van het juk van de kerk. Ja. En dan te verkeren onder het juk van Satan. En dat juk niet te voelen. Dat is nou het bedriegelijke van de zonde. Dat is nou het bedriegelijke van het dienen van de duivel. Want de duivel vertelt dat de vrijheid der kinderen Gods een juk is. En het is nou net andersom, want het is een juk om de duivel te dienen. En het is vrijheid om een kind van God te kunnen zijn en te leven en te staan in die vrijheid. Maar nu zullen er onder ons misschien ook wel zijn vanavond, die nou door die vraag van de Heere Jezus, wilt gij nou ook niet weggaan? Die daardoor opgeschrikt zijn geworden en die geschokt zijn geworden zoals de discipelen. En dan moet u toch vanavond zeggen nog wat ik ook kan missen. Maar den Heere kan ik niet missen. Ik kan hem niet missen. Hem wil ik toebehoren. Hem wens ik te dienen. Ik wens zijn eigendom te zijn. Ik wil geen afstand van hem nemen. Ik hoop dat er zijn. Dat er zijn onder ons als de vraag gesteld wordt. Wilt u niet weggaan? Dat u moet zeggen ik kan het niet. Want nu voel ik weer die liefde dan. Die band die Christus zelf in mijn hart en in mijn leven heeft gelegd, ja. Want zult u zeggen, dan moet ik de belofte van het evangelie gaan missen. Die mij bij tijden zo'n troost hebben gegeven in mijn hart. Nee, ik kan de Heere niet missen, geen dag en geen uur en geen ogen. Heere, daar is zo'n betrekking op u. En ik mag weten dat ik u toebehoor voor tijd en voor eeuwigheid. De Heere ziet met welgevallen op de zulke neer. Die niet terug kunnen gaan in de zonde. Die de zonde niet meer beminnen. Wanneer die band de liefde zo sterk is, gemeente, dan is dat zo groot. En toch vraagt de Heere, wilt u niet weggaan? Waarom vraagt hij dat? Omdat zijn werk in uw hart en leven verlevendigd zal worden. Opdat ge bij vernieuwing zal ondervinden wat ge aan de Heere mag hebben. De Heere Jezus, nogmaals. Hij ziet met welgevallen neer als er iemand onder ons op de knieën gaat. En zegt, Heere, ge weet alle dingen. Maar ge weet ook dat ik u lief heb. Toen Petrus de vraag gesteld werd. Of hij ook niet weg wilde gaan. Toen kon hij niet langer meer zwijgen. Kan best zijn dat aan zijn haak ligt. Maar het ligt ook gemeente. Door die liefde Gods die uitgestort was in zijn hart. Want daar begint op de vraag van Christus. Dat liefdevuur op te laaien in zijn hart en zo hoog. En daarom roept hij uit Heere. Tot wie zullen we heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Heere, zegt hij, ik zou niet weten waar ik het zoeken moest. Ik zou niet weten waar ik naartoe moest gaan. Om zulke troostrijke en om zulke heerlijke woorden te horen. Zoals bij u die mijn ziel zo kunnen vertroosten. Tot wien zullen wij moeten gaan, Heere? Met ons hart wat nou dorst naar het water des levens. Tot wie zullen wij gaan met ons hart? Wat nou hongert naar dat hemelse manna. Tot wie zullen we heen gaan met al onze zorgen. En met al onze zonden. Dan tot u alleen. Niemand spreekt er zo hoopvol en zo troostvol als u. Zo bemoedigend. En daarom Heere. Kan u niet missen. Ik heb u nodig steeds weer opnieuw. En gemeente, als dan die vraag zo gesteld mocht worden. En als dat liefdevuur dan weer mag gaan gloeien. En oplaaien in het hart wel. Dan wordt de hoop ook weer zo levend. Want de Heere weet wel wat hij doet. Die weet wel hoe hij de hoop weer levend maakt. In het hart en leven van degene die hem toebehoren. Uit dat antwoord van Petrus. Wat hij namens hen allen sprak behalve Judas. Blijkt. Toch die hartelijke verbondenheid met de Heere. Van het te weten, het eigendom des Heeren te zijn. Wat komt hier de keuze van het hart, gemeente, die keuze door genade. Heerlijk openbaar. We zeiden het al aan het begin. Een gemeente dat een ware belijdenis geboren wordt onder moeilijke ogenblikken. Hier ziet u het bij Petrus en bij de andere discipelen. Maar zo ging het ook bij Rut de Moabitische. Want toen haar geloof op de proef werd gesteld door Naomi. En Naomi zei, mijn kind, keer toch terug. Ze zei bij de grens, keer toch terug, want in dat land Israël en Canaan zul je geen toekomst hebben. Daar zul je echt geen toekomst hebben, keer dan toch terug. Ze werd beproefd, haar geloof werd op de proef gesteld. Maar ze mocht het beleiden, omdat daar een band was met dat volk van God. En ook met de God van Israël. Daarom zei ze, uw volk is mijn volk en uw God, mijn God. Door de beproeving van het geloof heen, wordt ook Petrus keuze vaster en vaster. En dan komt het zo openbaar, dat hij de Heere niet kan missen. En gemeente, nou hoop ik zo van harte. Dat nou de belijdenis van Petrus ook uw belijdenis mag zijn. En dat het zo mag zijn dat deze belijdenis ook in uw leven gehoord zal mogen worden. En dat u het van harte mag belijden. Dat wat u ook zal moeten missen. Dat u den Heere niet meer missen kan. En dat u het zult zeggen, Heere. Zonder u zal ik diep ongelukkig zijn, want gij zijt mijn hoop, gij zijt mijn verwachting. Op u sla ik het oog, mijn verwachting is van u. Gij zijt de Heere, mijn God, en daarom al wat gij in het evangelie beloofd hebt, is me lief, is me zo dierbaar. Ik zal u niet meer kunnen missen. Ik heb u nodig voor tijd en voor eeuwigheid. Dan zal ik niet meer ingaan op die verhouding wet en evangelie. Want dat hebben we enige tijd geleden uitvoerig met elkaar behandeld. Maar gemeente, ik wil u er wel aan herinneren dat wet en evangelie, gemeente, niet van elkaar los te denken zijn. Want het evangelie heeft pas werkelijke waarden voor ons wanneer we door de wet veroordeeld zijn geworden. En als we ons als des doodschuldigen hebben leren kennen, gemeente, verloren in zonde en schuld wel, wat is er dan groot? Als daar die klanken van het evangelie gehoord mogen worden. Als dan die belofte van het evangelie gehoord mogen worden. En als die belofte van het evangelie mijn ziel gaan vertroosten. De discipelen hebben het evangeliewoord wat de Heere hen heeft mogen verkondigen lief leren krijgen. Want ze hebben hun verlorenheid leren kennen, o gemeente, toen ze verlorenheid leerden kennen, hadden ze geen grond meer op te staan. Alles was afgesneden. Maar dat lieflijke woord des Heren, die belofte van het evangelie, die mocht hun ziel zo vertroosten. En toen hebben ze Christus mogen leren kennen als de grond van hun behoud, als de vaste grond in hun leven. Kijk aan wat werden toen de toezeggingen. Wat werden toen de belofte van de Heere rijk voor hen. O, te mochten bij tijden de schatkameren opengaan. En mochten ze de goedheid van de Heere genieten. Mochten ze de goedheid des Heeren proeven en smaken. O, zeker. We weten het heel goed. Dat het soms ook wel anders was bij de discipelen. Wat werd hun geloof soms bestreden. Wat leek het soms ook weer ver weg te zijn. Maar de Heer had hen getrokken. Met de koorden van zijn eeuwige liefde. En daar mocht het dwars door alles wat ze meemaakte heen. Die band blijven aan hem. Wat is het groot. Wanneer de belofte van het evangelie je ziel zo binnen mogen vloeien. Je hart mogen vertroosten. O, als je daar iets van mag kennen, dan kun je de Heere niet meer missen. Dan wil je nooit meer bij hem weggaan. En hoe dichter ik bij hem mag leven, hoe meer ik van hem mag genieten. En hoe meer me uit die schatkameren worden meegedeeld. O gemeente, wat is dat groot. Als mijn hart dan getroost mag worden door dat vaderlijk welbehagen. Als daar de belofte des vaders in het evangelie tot mijn hart komt. En als het dan in mijn ziel mag klinken, ik zal niet meer op u toornen. En ik zal niet meer op u schelden. Of de belofte van het genadewerk van de Zoon zo tot ons mag komen. Onze ziel binnen mag vloeien. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt u van alle zonden. Of gemeente, wat is toch groot. Als dan de belofte van de Heilige Geest mag komen tot ons. U heeft hem medelevend gemaakt. Daar gedood waart in de misdaden en zonden. Of de belofte van de schuldvergeving. Mijn zoon, mijn dochter. Zonden zijn u vergeven. Kijk, en zo zullen we door kunnen gaan. Want aan de belofte Gods in het evangelie gedaan, is geen einde te vinden. Petrus en de anderen, die deze vertroostingen in hun hart mochten ontvangen, kunnen de Heere niet meer missen. En daarom kunnen ze niet heen gaan. Als Jezus aan hen vraagt, zou dan ook die heen willen gaan? Zou dan ook de wereld weer niet willen dienen? Zoals de anderen dat doen. Want waar zou je zo getroost kunnen zijn als bij de Heere? Wat zou het groot zijn, gemeente, als dat nou ook zo in ons hart en leven mag zijn. O, als die vertroostingen des Heeren ons leven binnen mogen komen, dan zal het de belijdenis van de kerk zijn, van de apostelen, van de kerk der eeuwen. En van ons, Heere, tot wie zullen we gaan dan tot u? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Nee, gemeente, dan kun je niet meer teruggaan naar de wereld. O, dan kan de wereld voor het oog alles te bieden hebben. Maar dan is er een grotere schat dan de schatten van de wereld. Dan is het kennen van Christus. Dat is me nou het een en het al geworden. En daarom wil ik van de Heere niet af. Want die belofte van het evangelie, die troostte me meer dan de uitgezochte spijzen van deze wereld. Kan niet heen gaan. Kan mijn hart niet meer in de zonde ophalen. O nee, wat is er dan groot. Als jou de grond van je hart mag beleiden met de kerk der eeuwen. Heere, ik kan u niet meer missen. Voor tijd en voor eeuwigheid. Nergens kan men hart meer vreugde vinden. Dan in u. Dan in de beloften van het evangelie. Petrus mag het hier zeggen tot de Heere. Voor mij is er geen andere weg, Heer. Dan deze ene weg. De weg tot u. Want waar zal ik heen moeten gaan? Buiten u, Heere, zal mijn leven waardeloos zijn. Buiten u, zonder u, zal mijn leven zo leeg zijn. Buiten u is een eeuwig zielsverderf, Heere. Buiten u is geen enkel leven te vinden. Jong en oud, hoe noodzakelijk is het dat de taal van Petrus, nou de taal van ons hart, mag worden om nou die enige troost erachtig te zijn in leven en in sterven. Nee, U moet niet denken dat het de Heere niet uit zal maken. Als u nou misschien ook de Heere de rug zou toekeren. O nee, gemeente. De Heere zal dat heel erg vinden. Als er iemand van ons is die hem de rug toekeert. Want ge ziet het dan toch. Aan die leidende borg en zaligmaker. Als hij op weg is naar Jeruzalem. Als hij daar op een ezel gezeten Jeruzalem gaat binnenrijden. O gemeente. Dan zie ik de ogen van die leidende borg vol met tranen. Als hij ook vol ontferming op de schare ziet. Niet zo uitbundig lopend te juichen, Hosanna gezegend is hij, die daar komt in de naam des Heren. Want hij weet, ze verstaan er niets van, waarom hij Jeruzalem zal binnengaan. Ze hebben geen oog voor zijn verzoenend lijden en voor zijn sterven. O, en daarom is hij dat hier toch uit moeten roepen. Als hij zo op de schare ziet, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen hartiekens, maar gij hebt niet gewild. En gemeente, waren daar in die ogen van Jezus, al bij al die tranen, waren daar misschien ook tranen bij, om uwentwil. Hebt ge hem dan ook niet nodig, leeft ge zonder hem voort. O, misschien wel tranen, om uwentwil. Leef toch niet zonder de Heere. Ga niet aan hem voorbij, want dan zult ge voor eeuwig moeten omkomen. Keer weder tot hem. Leer nog vragen naar hem, de levende God, die nou met zondaren van doen wil hebben, wie God. Vraag toch naar hem, de Heere, wil nog in genade en in barmhartigheid op u neerzien. Denk niet dat de Heere u er niet bij zou willen hebben. U staat gemeente jong en oud, vanavond voor de keuze, echt waar, om nou verder te gaan in het leven wat u altijd geleden hebt misschien. Of om nou te komen tot dat nieuwe leven met een Heere. En dan weet ik wel, dat kunnen we zelf niet werken. Maar we voelen allen aan dat als we onbekeerd zijn, we zo niet verder kunnen leven. Omdat daar die waarachtige bekering des harten moet plaatsvinden, wil het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. En daarom u staat voor de keuze. Petrus werd voor de keuze geplaatst. En hij kon niet anders dan bij Christus blijven. Hij kon hem niet missen. En kunt u hem nog missen als dat zo is? Gemeente, wat is het erg voor ootmoedig u dan toch voor de Heer. Opdat hij zijn genade nog zal bewijzen aan een arme en verslagene van geest. En die voor zijn woord beeft. Petrus heeft zijn naam mogen belijden. In het uur van de beproeving. En mocht uw keuze. Al dezelfde keuze zijn als van hem. Petrus wil de Heere niet verlaten. En hij meent dat de anderen hem ook niet willen verlaten. En daarom zegt hij, daarom antwoordt hij ook voor de anderen. Tot wie zullen we heen gaan? Dan tot u. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend. Dat is, wij hebben geloofd en beleden. Dat gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Gemeente, deze belijdenis die kwam voort uit diepst van het hart van Petrus. Maar toen de Heere vroeg, wilt gij niet heen gaan? Toen mocht hij zeggen, tot wie zullen we heen gaan dan tot u? Maar dit antwoord heeft hij al eerder gegeven. Want het is al een keer geweest dat de Heere aan hen heeft gevraagd en ook aan Simon Petrus. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En toen heeft hij ook datzelfde antwoord al gegeven, diezelfde belijdenis mogen doen. Toen heeft hij gezegd, gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. En toen heeft de Heer hem geantwoord, Simon, vlees en bloed hebben dat u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dat geloof heeft de Heer door zijn geest in het hart van Petrus gewerkt. En door dat geloof mocht hij deze heerlijke belijdenis doen. Hij mocht geloven, hij mocht geloven. Terwijl anderen zich ergerden en heen gingen. Wat een verschillende uitwerking. De prediking van Christus was toen, was ook nu. Zullen er zijn die zich verootmoedigen. Er zullen er ook zijn die zich aan het stoten. Die dat eigenlijk niet willen. Maar laat ons verootmoedigen. Voor de Heere, opdat we niet die weg van de velen zullen gaan en dan straks eeuwig zullen omkomen. Velen hadden gezegd, deze rede is hard, wie kan er horen? Dat kwam omdat zij zichzelf wilde handhaven, maar Petrus en die anderen, die zichzelf niet meer konden handhaven, die nou van genade moesten leven, die mochten het getuigen. Hij heeft de woorden des eeuwige levens. Wat een verschil. De een zegt deze reden, de zacht die kan het horen. En de ander die zegt, hij heeft de woorden des eeuwige levens. Petrus mocht het dus anders liggen. Hij had Christus nodig leren krijgen als zijn persoonlijke borg. En als zijn zaligmaker. Hij zou het leven buiten zichzelf leren zoeken en mogen vinden. Wat is dat groot. En dan te mogen zeggen. Heere, de woorden die gij spreekt zijn voor mijn geest en leven. En wanneer hij dat mag zeggen en belijden. Wanneer hij het mag zeggen, gij zijt de Christus, de gemeente. Dan bedoelt hij daarmee, gij zijt van God gezalfde, zaligmaker. Gekomen tot heil en zaligheid. Om te redden van het eeuwig verderf. Mag u dat Petrus nazeggen. Gij zijt de gezalfde des Heren. Vele keerden zich van Jezus af. Velen doen dat ook nu. In onze tijd en nu. U bent hier wel aanwezig. Maar is Petrus belijdenis nu ook al uw belijdenis geworden? Of zegt u nou ja, zoals Petrus dat belijden kan, zo is bij mij niet, maar geloof wel. Al als ons geloof dan niet anders is dan een historisch geloof. Och, dan is het zo erg. Want dat is alles te kort voor de tijd. Petrus die mocht een waar zaligmakend geloof kennen. Petrus had het zo nodig om door Heeren geest geleid te worden. Maar het is gebeurd. De Heer heeft hem geleid van stap tot stap. En denk dan eens nog aan de preek van vanmorgen. Simon, Simon. Satan heeft u lieden zeer begeerd om te zichten als de tarwe. Maar het was allemaal nodig op weg en reis naar de eeuwigheid. Want de Heere vergist zich niet in het leven van zijn kinderen. Wat is het groot. Als je met Petrus mag antwoorden. En met alle die de Heer hebben leren vrezen. Dat zal nou de belijdenis zijn van de kerk der eeuwen. Heere. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon des levende Gods. Want alleen door het kennen van deze Christus is de kerk der eeuwen zalig geworden. En ze hebben allen in welk land ze ook woonden, van welke kerk ze ook waren, die zalig werden, zijn tot deze belijdenis gekomen. Vervolgens worden nog even bepaald bij de hoofdinhoud van hetgeen wij dienen te geloven. Grond van Gods woord, we vinden dat verkort weergegeven in de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan gaan we daar inhoudelijk niet op verder nu, gemeente, want er komen zondagen, zoals als de Heer ons geeft, zondagen genoeg om dat nog met elkaar te gaan overdenken. Maar de 12 artikelen, die zijn zo rijk van inhoud, dat we dat niet in één avond en in 5 minuten met elkaar uiteen kunnen zetten. Ze wordt niet de 12 artikelen genoemd. Deze belijdenis wordt dus niet de 12 artikelen genoemd zoals de Roomse kerk ons dat leert. Alsof dat elke apostel 1 artikel geleverd zal hebben. En dan al die artikelen verzameld zijn geworden in 1 belijdenis. En zodoende dus 12 artikelen hebben gekregen, of anders gezegd, de apostolische geloofsbelijdenis. Dat leert Rome wel. Maar daar is niets van aan. De apostolische geloofsbelijdenis is ook veel later ontstaan dan de tijd van de apostelen. Maar ze wordt apostolische geloofsbelijdenis genoemd omdat ze is opgesteld naar de Heer van de apostelen. Maar als ze door de apostelen was opgesteld, gemeent, in de tijd dat ze rondwandelde op aarde, hadden ze zeker als een belijdenis des geloofs opgenomen geworden in het boek der handelingen, of in een van de jongste brieven die we vinden in het Nieuwe Testament. Nee, de 12 artikelen zijn niet ontstaan door toedoen van de apostelen, niet door hen geschreven, maar de 12 artikelen, de catechisanten, die kunnen dat allemaal weten. We hebben de afgelopen tijd ook bij stilgestaan. Die 12 artikelen zijn ontstaan uit een doopbelijdenis van de gemeente van Rome. Want wanneer vroeger in die eerste christengemeente iemand als volwassene werd gedoopt, en dat waren toch eigenlijk volwassenen eerst die tot geloof kwamen, als de apostelen ook al om het evangelie gingen verkondigen, dan moest iedereen die gedoopt werd als volwassene belijdenis afleggen. Dat is nu nog zo. Als iemand als volwassene niet gedoopt is geweest, hij wil belijdenis doen en hij wil gedoopt worden, dan legt hij eerst belijdenis af en dan wordt hij gedoopt. Dat is de orde vanaf de kerk van het Nieuwe Testament, vanaf haar begin tot heden toe. Denkt u ook maar eens aan Filippus en de kameling. Als de kameling vraagt aan Filippus, wat verhindert mij gedoopt te worden, dan zegt Filippus tot hem dat als hij van harte gelooft, dat het geoorloofd is. En dan antwoordt hij dat hij gelooft dat Jezus is de Christus. En zo beleden de christenen ongeveer in het jaar 150 na Christus, zo beleden zij dan ook, zo legden zij een belijdenis af als ze gedoopt werden. En dan was die belijdenis van die eerste christenen: ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus de Zoon en in de Heilige Geest. En langzamerhand zijn die enkele artikelen die toen werden geuit en werden beleden, uitgebreid tot 12 artikelen. En waarom is dat? Wel, ik zei u aan het begin dat de belijdenissen van de kerk ontstaan zijn dwars door de bestrijdingen en de aanvechtingen heen van de vorst der duisternis. En zo was het ook bij die eerste kerk. Want wat is er op die eerste kerk, die eerste christenen, wat is erop afgekomen? Wat een ketters zijn er geweest, ook vanaf de begintijd, die de zuiverheid van de Heer, die naar de rechtvaardigheid is, die naar de zaligheid is. Wat hebben ze die leer aangevochten en bestreden? En toen hebben die christenen in die tijd in 12 artikelen weergegeven wat ze geloven op grond van Gods woord. Zijn de artikelen geworden van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En deze belijdenis hebben de opstellers van onze catechismus in de catechismus opgenomen om ons aan te tonen dat hetgeen zij leren geen andere leer is dan de leer van de Heer Jezus Christus en van de apostelen. En daarom, gemeente, is het dat de leer der apostelen naar het woord des Heren ook nog onder ons gevonden mag worden. Amen. We gaan met elkaar als antwoord op de prediking zingen uit Psalm 73. En daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 73, het 13e vers. Eindigen we dankzegging. Heere, dat het geloof van de kerk der eeuwen geleerd en gewerkt door uw geest, ook onze belijdenis mocht zijn of mocht worden, dat het beleden mocht worden vanuit het diepst van ons hart. Tot wie zullen we heen gaan, Heere, dan tot u alleen. Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. De woorden die gij spreekt zijn voor mij geest en leven. Heere, wilt u maar geven dat het ons allen om het kennen van deze zaken te doen mag zijn. En dat we er allen naar zullen staan. Dat we er allen naar zullen zoeken. Om dat geloof van Petrus en van de andere discipelen en van de gelovigen door de eeuwen heen te mogen kennen. Opdat onze belijdenis hun belijdenis en hun belijdenis onze belijdenis mag zijn. Gij kunt het maken, gij kunt het geven, gij alleen. Werk dan net zo onwederstandelijk als in die tijden. Ja, Heere, gij zijt van eeuwigheid dezelfde. Aan u zal het niet liggen, maar Heere, wat zult ge er een werk aan hebben, ons op die plaats te brengen waar we moeten komen. Want van nature zijn we er vijand van, zegt u in uw woord. Maar nou zijt gij de machtige. Dat mag dan ook weer de troost zijn om vijanden met God te verzoenen. Doe dat in ons alle leven. Wees u ons nabij als we naar huis gaan. Dat u ons alle veilig thuis brengen. Wilt u met ons zijn in de komende week. Wees ons nabij, Heere, en goed. En doe ons allen toch weer samenkomen aanstaande woensdag in uw huis. Om onze diepe en steile afhankelijkheid ten opzichte van u te beleiden. Heere, dat we in onszelf niet zijn. En dat we nou in alle dingen gezegend moeten worden. Heere, dat we dat zullen beleiden. Dat we dat ook zullen mogen horen in de prediking. Wil ons dan ook daar in dat wij zijn met de voorbereiding. En wil het geven dat het wonderlijk goed mag zijn. Om dan met elkaar in uw huis te verkeren. Laat u zelf niet onbetuigd, Heere. En wilt u maar geven dat u de eer zou mogen ontvangen. Wees ons nabij in alle dingen. Bewaar en spaar ons voor de zonde en voor de gevolgen daarvan. Om Jezus wil, om Christus, die gezalfde koning der kerk. Amen. We zingen tenslotte met elkaar uit Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheugt het volk, verblijd hen alle heren die naar u zoeken. Telkens stond 40, het 8e vers. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.